Goedemorgen. Heb ik contact? Ja. Er gaat sommige dingen vaak wel eens door je heen. Vorige week was ik in Amsterdam en toen hadden we ook in een gesprek daarvoor de situatie zoals het in de gemeente van Jezus Christus is. En ik kom natuurlijk in een aantal gemeenten. En dan bespeur je soms bepaalde dingen die ik wil kunnen vergelijken. En vorige week was dat in Exodus 33 en daar wil ik toch nog even naartoe. Het tweede had ik in mijn stille tijd, daar ga ik ook naartoe en dan ga ik naar Petrus. Maar eerst naar Exodus 33. En ik heb het niet van tevoren voorbereid in dit geval, maar ik ben blij als u uw Bijbeltje heeft, dat u even daarover na gaat denken. U moet zich voorstellen dat we in een situatie zitten waarin het volk van Israël het gouden kalf heeft vereerd. Het schepsel in plaats van de schepper. En God zegt, ik ben er klaar mee. Het is afgelopen. Ik stuur wel Mozes met jou een engel mee, maar ik ga niet meer mee. En dan zie je daar een middelaar. Maar hij zegt dan ook in dit hoofdstuk 33... Ik ga dan zelf niet met u mee, u kunt dat lezen in vers 3. En dan zegt hij langzamerhand, en Mozes, en dan zegt hij ook dat heel duidelijk in vers 7, nam de tent en zette die voor zichzelf buiten dat kamp van Israël en op het einde en een eind van dat kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Dus niet de tabernakel, maar een aparte tent. En hij noemde die de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat een ieder die de Heere zocht, dat moet u even over nadenken. Zoekt u de Heere? Ja, natuurlijk, Andy. Tuurlijk zoek ik de Heere. Als het goed gaat of als het moeilijk is. En nu komt het. Ik heb een zoom om mij heen. Ik weet niet of dat veranderd kan worden, maar het is een beetje hinderlijk. Dan staat er, zo gebeurde dat een ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten dat kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het, nou moet u lezen hoor, dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn eigen tentje ging staan, dat ze Mozes nakeken totdat hij in de tent van de ontmoeting was binnengegaan. Gingen ze naar de tent van de ontmoeting? Nee, ze blijven in hun eigen tentje. Zij hadden blijkbaar geen behoefte aan de ontmoeting met de levende God. Ze wilden geen relatie. Ze wilden het eigenlijk laten bij het oude. En dat is een gemis in geestelijk Nederland. Een relatie met God hebben. Misschien begrijpt u daarom ook de titel erosie in devotie. Het wegebben van de Heer groot maken en verheerlijken en een relatie met hem opbouwen. Zoals hij dat zo graag wil. Hij zei niets voor niets, ik wil bij jullie wonen. Dat was de eerste. En we weten de geschiedenis van het Oude Testament. En dan ga ik daarna naar 1 Koningen, hoofdstuk 7. Ook dat sprak mij in deze week heel concreet aan. En ik wil dat graag met u lezen. 1 Koningen 7. En daarvan het 21ste vers. En waarom? Omdat je met de gemeente van Jezus Christus bezig bent. En vandaar dat ik ook een gedeelte las in de stille tijd. En dan geeft Salomo bij de inwijding van de tempel, geeft hij aan twee zuilen een naam. Dat is ook heel merkwaardig dat Salomo dat doet. En ik lees dat in het 21ste vers van 1 Koning 7. Vervolgens richtte hij de pilaren op in de voorhal van de tempel. Hij richtte de rechterpilaar op en gaf die de naam Jachin. Daarna richtte hij de linkerpilaar op en noemde hem Boas. Wat betekenen die namen? Nou, Yachin betekent God grondvest. God zet vast. Een pilaar van vastigheid. Zoals dat ook in 1 Timotheüs 3 vers 15 staat. De gemeente Gods is een pilaar van vastigheid. En Yachin, God grondvest. God zet vast. Boas, en dat betekent levendigheid of kracht. Twee pilaren. En dan kom ik daarmee dat God zelf zijn leven wil overbrengen in levende stenen. Want daar gaat het in Petrus over. De Petrusbrief. En we gaan nu naar de Petrusbrief. Want dat is eigenlijk de kern waar ik met u een aantal dingen wil delen. De eerste Petrusbrief, hoofdstuk 4. Prachtig hoofdstuk. Maar voor ik dat wil doen, willen we graag een moment van stilgebed hebben. Heere, kom zo tot uw doel. Houd ons klein. Laat ons nadenken, open onze harten, open ons verstand, open onze ogen, maar ook onze oren. Opdat het mag zijn tot verheerlijking van uw almachtige naam. Uw woord is levend. En dank u wel dat we ons onder dat woord, u het levende woord, bevinden. Kom zo tot uw doel met dit levende woord. Uit genade. Amen. Even ter inleiding. Petrus schreef een brief, zoals ook staat, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. U kent de geschiedenis van Handelingen, 1 vers 8. Ze werden aangedaan met de kracht uit de hoge, maar ze vonden het heerlijk om in Jeruzalem te blijven. Heerlijk was dat. Maar God zorgde voor een verdrukking. En dan kun je 1 vers 8 omdraaien naar 8. Handelingen 8 vers 1 en dan even verder lezen. En wat lees je daar dan? Dan komt er een vervolging. En dan gaan ze, wat de Heere God gezegd heeft, begin nou bij Jeruzalem, maar ga dan verder naar Judea, naar Galilea en naar de uiteinden. En dan komt een verstrooiing. En ze komen dan, en de plaatsen die daar worden genoemd, moet u eigenlijk rekenen als de tegenwoordige Turkije. En hij schrijft aan deze mensen een brief, de Petrusbrief. Eerste en de tweede Petrusbrief. En hij is ermee bezig. Hij die een getuige is van het lijden. Het was niet makkelijk. Maar wat staat er in Handelingen 8? Zij gingen het woord verkondigen. En mensen kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En ze werden ook vluchtelingen en kwamen in een ander land met aparte gewoontes, andere gewoontes. Ze waren vreemdelingen, ze werden bijwoners, maar ze waren huisgenoten van God. Dat doet ons nadenken over de hele tekst in de Petrusbrief. En Petrus zegt allereerst in hoofdstuk 1 vers 3 dat we een levende hoop hebben. Hij heeft het nog een keer over het leven, namelijk in vers 23 van hoofdstuk 1. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Weer levend woord. Het woord is levend. En dat bedoelde ik met die vergelijking van die tent van ontmoeting. Hebben wij een ontmoeting? Elke dag. Ik moet u heel eerlijk zeggen, we gaan het straks ook over het gebed hebben. Dat als ik daarover ga spreken, dat de meeste mensen zich een beetje onbehagelijk voelen. Want hoe is het gemiddelde in ons gebedsleven? Is het 45 seconden, Heere zegen deze spijze, amen? En daarna niet meer? Er is iemand die heeft dat allemaal onderzocht. Ik ga daar nou niet dieper op in. Maar dan ben je teleurgesteld in het gemiddelde gebed van een naar de kerk gaand christen 8 uur per jaar. Hoe is het met ons gebedsleven? Heel concreet. Willen wij naar die tent van ontmoeting of hebben we er daar te druk voor? En Petrus zegt ook, je moet je goed voorstellen, ik ben in Rome en daar is helemaal geen leuke dingen. Daar spreekt hij niet over, maar hij beweet dat het gebeurd is. Dat daar een keizer Nero is in het jaar 60 en we weten precies hoe lang dat geduurd heeft, 3 weken. Die keizer heeft Rome in de fik gestoken, want hij wilde een nieuw Rome bouwen. U moet zich voorstellen wat er in het leven van Petrus plaatsvindt. Hij heeft alles in de fik gestoken. En als de eigen bewoners van hun eigen huisje aan het blussen waren, en ze waren gelukkig blij dat het huis nog net staat, dan kwamen de soldaten van Nero en ze staken het weer in de fik. Alles moest weg. Maar ja, er kwam natuurlijk veel tegenstand daarna. En wat is er dan gebeurd? Ja, dan moet je dus een zondebok hebben. En dat waren de christenen. Jullie hebben Rome in brand gestoken. En er kwam een verschrikkelijke vervolging. Die heeft 200 jaar geduurd. En hij zei, jullie willen in de fik steken? Ik steek jullie in de fik. En bij tuinfeestjes zet hij gewoon een pilaar neer. Hij bestreek de christenen met pek en brak ze in, stak ze in brand. Dat leidde. En dan zegt hij tegen deze gemeenteleden, in een hart ontroerd als een vader voor zijn geestelijke kinderen, die hij groot mag brengen. Een door herder te willen zijn. Pijn te verdragen, verdriet te ondergaan. En dan zegt hij, jullie gaan door lijden heen. Alwin zei het al, in hoofdstuk 4 vers 12, dan zegt hij ook, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemde, alsof u iets vreemds overkwam. En dan moet je je voorstellen, wij staan vaak in deze westerse wereld, ook als christenen, op onze rechten. Hebben we rechten? Stel eens voor dat uw huis in de fik gestoken wordt door, een van de regeringsleden. Want hij wil een nieuw Meidrecht bij mij bouwen. En mijn huis staat in de fik. Probeer het te blussen en huppakee, we steken het weer heerlijk in de fik. En dan eis je van de verzekering je geld op. Nou, dat krijg je niet. Je hebt het zelf in de fik gestoken. Rechteloos. Het recht valt op straat. Wij hebben onze rechten en we staan op onze rechten. Maar Petrus, maar ook Paulus gaat ons naar een gedrag brengen. En die zegt, je bent vreemdeling, je bent bijwoner. Hoe ga je met deze dingen dan om? Hoe ben je innerlijk? Word je gedreven door de omstandigheden of wordt jouw hart gepind, vastgezet in de levende en almachtige God? En daar ligt het. Daar zou ik kunnen zeggen, begint de Petrusbrief. En hij omschrijft eigenlijk de kracht van het levende woord met een levende hoop. En dat je een bijwoner bent, maar een huisgenoot van God. En dan krijgen we het gedeelte wat ik met u ga lezen. Welnu. Hoofdstuk 4 vers 1. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet u ook zichzelf wapenen. Dat is een militaire term. En met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in een tijd die ons nog overblijft in het vlees niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. 2 dingen staan er tegenover elkaar. De wil van God en dan het volgende, de wil van de heidenen. Ik lees het in vers 3. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van heidenen gedaan. En gewapend in uitingen van losbandigheid, van begeerten, van dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. En daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in diezelfde uitbarstingen van losbandigheid en ze belasten u. Vreemd. Nou hoef je nog niet eens ergere zonden gedaan te hebben, maar zoals u weet ben ik vroeger leraar geweest. En het was toch wel makkelijk dat er op school pakketten, nou ja, stencilpapier was. Dus ik nam een papier, pak papier, ik ging naar de administratie en ik zei, zou jullie dat even op mijn rekening willen zetten? Dan hoef ik niet naar de winkel om het pak papier. Ik zeg, dat komt er een collega, jij bent gek. Ik zeg, hoezo gek? Nou, zit hij, dat neem je toch gewoon naar huis zonder het te zeggen? Hij werd zo boos, omdat ik deed wat ik moest doen. Namelijk niet stelen, maar betalen. Hij nam het mij kwalijk. Want nu voelde hij zich schuldig. Gaat u nu die tekst hier begrijpen? Je gaat niet mee, je doet ook niet mee. En dan belasteren ze je. En dan gaat het gebabbel, hè? Roddel, roddel, roddel. Negatief geklets. Je kan het proberen te vangen, maar hij heeft gezien. En dan gaat het gebeuren. Roddel is een van de grootste problemen, en mag ik het heel eerlijk zeggen, in de gemeente van Jezus Christus. De wereld doet het, maar wij doen het ook. Ik weet niet of ik het u wel eens verteld heb, maar ik geef het aan om de teksten beter te kunnen begrijpen. Het is gevaarlijk om een Joodse zage gewoon maar eens te gebruiken. Dat Sammy die kwam bij de rabbi en die zei, ik heb iemand zo belasterd en ik heb daar pijn van, want het blijkt gewoon niet te kloppen wat ik gezegd heb. En de rabbi zei, nou moet je luisteren, neem een kip, pluk de veren uit en ga langs elke deur waar jij geroddeld hebt. En leg daar op en bij de deur een veer. Hij had aan één kip niet genoeg, dus hij moest een tweede kip. En hij plukt die veren uit en hij legt het op de deurmat van waar hij het gezegd heeft. Hij ging terug, hij zegt, maar ik voel me nog niet bevrijd. Nee, zegt hij, dat klopt. Nou moet je weer teruggaan en moet je de veren weer oppakken. Ja, zit hij, dat kan niet met windkracht 7. Hij zegt, zo gaat je roddel. Wat is de wil van God? En dat bouwt Petrus uit. Hoe ga ik om in mijn relatie met God? En ik spreek elk individu aan, ook mezelf. En dan zegt Petrus het volgende, want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Er zijn heel wat misverstanden, maar er zijn ook heel wat andere meningen over dit vers. Maar laten we het eerst even zeggen, aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld zijn naar de mens in het vlees, maar ook zouden kunnen leven naar God in de geest. Je moet het evangelie verkondigen aan mensen die het niet weten. Hoe zullen zij het weten indien het hun niet verkondigd wordt? Wat? De wil van God. Tegenover de wil van de heidenen. Dat is wat hier eigenlijk staat. En God zegt, wie zonder zonde is, werf de eerste steen. Maar aan de andere kant zegt hij, als je een zondaar bent, dan is de straf op de zonde de dood. Maar Romeinen zegt, de genadegift van God is het eeuwige leven. Dat staat er tegenover. Dood of leven. En soms zijn we zo bezig met dingen die van het oude leven zijn. En is er een erosie in dat eerste begin van liefde. En daar heeft Petrus het over, maar daar heeft ook Paulus het over. En ook de Heer Jezus Christus heeft het erover. En misschien ga ik nu wel helemaal heen en weer, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat u weet hoe God en waar God ons hebben wil. In een tijd waarin zoveel dingen om ons heen gebeuren. Waar broeders en zusters, 380 miljoen, in gevangenis zitten, omdat ze de Heer Jezus Christus lief hebben. En wij in vrijheid worden verleid en doen mee. We zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer. We zijn blijkbaar geen huisgenoten Gods meer. En we zijn, als het ware, personen met een kort lontje. En ik zeg wij. Dat is een ernstige boodschap die Petrus hier neerlegt. Hij zegt ook heel concreet, weersta die zonde. Maar geniet van Gods wil. Dat zegt hij in die eerste verse. Weersta de zonde. En hoe komt die zonde? Door je denken. Je denken is verkeerd. Als ik de Spreuken zeg en ik zie lees 23 vers 7, dan begint ons leven in ons denken. Het wordt bepaald in ons denken. Het wordt bepaald in datgene wat we zien. En waar kijken we naar? Ook als christen zijnde. Iemand vertelde me dat hij bij een bijeenkomst is geweest van 500 voorgangers, oudsten enzovoort. En er werd een eerlijke vraag gesteld. Hij zegt, en we nemen niks op. Maar wie kijkt er porno? En het merendeel stak zijn vinger op. Wat is er aan de hand met christelijk Nederland? Wat is er gaande met mijn hart, met mijn denken, met mijn ogen, met mijn oren? Dat is de boodschap, leven naar de wil van God. En dat is een strijd, een ongelofelijke strijd. Daarin moet je volharden. En er is een genadevol God die je niet afrekent op je fouten, maar gaat zeggen, ik wil zo graag een ontmoeting met je hebben. Ik hou van voorbeelden, maar ik heb het is weer het kampleven, dus heel veel kinderen gaan naar het kamp, ook naar het jeugdkamp. En ik heb, ik denk wel zo'n 30 jaar jeugdkampen geleid. En weet u wat mij opviel? In die hele week las ik geen kranten, keek geen tv. Ik was alleen maar in ontmoeting met jonge mensen. Die bezig was met het, ja, uiteindelijk met het woord van God. Ik miste dus dat leven wat gedirigeerd wordt in die wereld. En ik was in een omgeving met mijn broeders en met mijn zusters. En wilde ze opbouwen. Ik was weg. En soms hebben wij verleidingen. Gaan we op weg naar die verleidingen en worden geconfronteerd met verleidingen. Dan moet je weglopen. Iemand zei eens, die had verslaving. Want ik had het over porno, maar ik had het over, je kan ook gokverslaving hebben. En hij zei ook, elke keer als ik langs dat café zit, zit ik aan die fruitautomaat. Hij zegt, wat moet ik doen? Ik zeg, niet meer langs die weg gaan, andere weg. Maar ik wil er de baas over zijn. Ik zeg, dat ben jij niet. Ik zeg, je moet... Wat voor van u en van mij? Het einde van alle dingen is nabij. Is er nog passie? In de eerste gemeente gebeurde dat ook. Ik wil u even een tekst meegeven uit 1 Thessalonicense, hoofdstuk 1. We gaan er gewoon even naartoe. Om iets te illustreren wat ook in Petrus staat. En dan lees ik 1 Thessalonicense 1, vers 6. Ook u en ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam, te midden van verdrukkingen. Met blijdschap van de Heilige Geest. En dan staat er eigenlijk in vers 3. zonder ophouden het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Nou, dit is geloof, hoop en liefde, maar er staat iets voor. Wat staat er voor in 3? Het werk van je geloof, de inspanning, de arbeid van je liefde en de volharding van je hoop. Ziet u het? Nou ga ik eens naar Openbaring hoofdstuk 2. Ik weet het. Maar het is zo helder als het maar kan. Als ik in Openbaring hoofdstuk 2... En daarom geef ik dit soort dingen als voorbeeld, omdat ik het in de praktijk tegenkom. Ik zie het in mijn eigen leven. Erosie in mijn devotie. Ik heb nog wel liefde, maar ik laat het in veel gevallen liggen. Dat is het probleem. En hier, in hoofdstuk 2, vanaf vers 3, ik ken uw werken. Dat is hetzelfde als in Thessalonicens. Ik weet uw werken. Ik weet uw arbeid. En ik weet uw volharding. Ik mis hier liefde, geloof en hoop. Terwijl hij hetzelfde zegt. En eigenlijk kunnen we zeggen, ik mis je eerste liefde. Erosie in devotie. En daarom weer terug naar Petrus. Ziet u? Geloof, hoop, liefde, volharding. En dat heb je in tijden van verleiding heel hard nodig. Er staat niet voor niks. Volharding in de gemeenschap. Volharding in de breking des broods. Volharding in de leer der apostelen. Volharding in de gebeden. En Petrus zegt in die verdrukking, waarin je huis misschien verbrand is, waarin je wereld tegen je is, waarin je een vreemdeling en een bijwoner bent, maar je bent een huisgenoot van God. En de enige vrede die jij nodig hebt in dagen van vervolging, maar ook in dagen van verleiding, is een relatie, een tent van ontmoeting in u en mijn leven. We gaan verder. We moeten daarom nuchter en bezonnen, vers 7, een einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in uw gebeden. Hoe is het met ons gebedsleven? Ik heb het u al even aangestipt. De vraag is heel reële. Ik heb heel veel samenkomsten gehouden en er was op een gegeven moment heb ik het over het gebed gehad. En het is me nog nooit gebeurd dat er ongeveer 4-5 mensen uit de kerk wegliepen. Waarom? Omdat het blijkbaar met hun gebedsleven niet op orde was. En er is met ons eigen gebedsleven ook vaak niet in orde. Ik lees veel op het ogenblik, veel biografieën. Er zijn boeken uitgekomen en een van die boeken is De Vrouw van Spurgeon. En vanuit dat licht van haar leven, de levensbeschrijving van haar man en van haarzelf. Van Hudson Taylor, eenzelfde boekje is uitgegeven voor kinderen van 12 jaar. Vanuit het zichtveld van Maria Dyer, de eerste vrouw van Hudson Taylor. En dan zie je de pijn en het verdriet en de vervolging in China. Maria Dyer is haar vader en moeder kwijtgeraakt. Die zijn gestorven. Ze ging met haar zusje naar Engeland naar een kostschool. Maar het verlangen om voor de Heer er te zijn in China is altijd gebleven. En ze ging en zij ontmoette Hudson Taylor. En dan beschrijft zij de problemen. Doodgeboren kindje. Het begraven van je eigen kinderen. En dan uiteindelijk, ik meen dat ze niet ouder geworden is, 31 jaar. En dan sta je als man met kinderen en je hebt één zicht. En hij ontdekte dat er 1 miljoen Chinezen sterven per maand. Toen. En hij zei, heren, die missen u. En er kwam een passie, er kwam een nood. Zijn gebedsleven veranderde. Er kwamen meer zendelingen. Samen in de naam van hem ging dat werk en werd de basis gelegd van zijn woord. Dat zegt Petrus, hoe kan dat? Toen de Heer Jezus Christus kwam in Markus 6, zag hij een schare zonder herder. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen en begon hen te leren, te onderwijzen in het woord. En dan komt daar iets uit voort. Want je hebt liefde die herstellend is en uit is op herstel. Maar je hebt ook liefde die niet bedekt, zoals hier. En vurige liefde kunnen die zonde bedekken. Je kunt het openbaren, over praten, over roddelen. En je kunt het herstellen. Hoe is het met ons hart gesteld? Zijn we uit op herstel? Ik geef het u heel eerlijk aan. Het gebeurt om ons heen. Er was een broeder die ging de gemeente uit bij ons. Ik zei, dat vind ik jammer, want ik heb helemaal niks met jou. Waarom ga je nou weg? Want je laat mij alleen achter. Ja, maar ja, ik zeg, je laat me alleen achter. Ik zeg, en als je oneenigheid hebt, ga dan samen op de knieën. Nee, ben ik nog niet aan toe. Dan moet je niet weggaan, dan moet je knielen. Nou, toen had ik het natuurlijk ook gedaan. Er valt met jou niet te praten. Waarom is het zo moeilijk om één te zijn in de Heer Jezus Christus? Waarom zegt de Heer Jezus in het gebed tegen de Vader, Vader, ik bid u dat zij één zijn, gelijkerwijs wij één zijn. Wat voor getuigenis hebben wij, zijn wij? En daarom is misschien heel goed en concreet om dit hier heel concreet te zeggen. We kunnen zonde bedekken? Nee. Maar menige zonden worden wel bedekt als we het eerst samen in liefde elkaar benaderen. Met elkaar dus eindelijk gaan praten wat we uit de weg vaak gaan. Dat is niet goed. En daarom ook dit gedeelte waar ik al een hele lange tijd mee bezig ben. Vandaar, laat en wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Hoe is het met mijn gastvrijheid? Ik ben in 1989, in de tijd dat Ceausescu er nog net was, in de gemeentes geweest in Roemenië. Die mensen hadden niks. Stonden 12 uur in de rij voor een stukje eten wat er niet was. En als we dan kwamen, gaven ze alles. En ze zaten te kijken hoe wij aten, terwijl zij niks hadden. En dat was een moeilijk aspect, want als ik niet at en zei, eet mee, nee. Want dan waren ze niet gastvrij. Dit is een huis waar God regeert, dus we geven, we dienen. Nou, dat staat hier. En dat is genade. Volop genade. Petrus toch even het laatste vers. En dan zegt hij, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand die dient. Als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Wat is daar gaande? Het is een dorpje in Frankrijk, weer een voorbeeld, maar wel goed, want het blijft hangen. En het dorpje in Frankrijk, daar stond een beeld van de Heer Jezus Christus met geopende handen. Het is gebombardeerd, viel in gruzelementen en de inwoners van dat dorpje hebben dat hele beeld in gruzelementen, hebben ze in een hal gezet die er nog was. En na de oorlog, ze hebben ze geprobeerd dat beeld weer in elkaar te zetten. En weet u wat nou het merkwaardige was? De handen, de doorboorde handen waren weg. Helemaal weg. hoe lossen we dit op? En toen heeft er iemand de volgende dag een bordje neergezet. Zullen wij de handen van elkaar zijn? En dat is precies wat hier staat. Dat is dienen. Wat ik ontdekte in Roemenië. Wat ik ontdekte in 1989 in Roemenië, konden ze nog wel bij elkaar zijn en komen. Ik moet u zeggen, ik was in een dienst, ik verstond er bijna niks van, maar omdat ik Frans in mijn pakket had gehad, kon ik het wat verstaan. Zo'n beetje Latijns door elkaar heen en zei, hebben we dat. Ik heb nog nooit een bid stond zo lang op mijn knieën gezeten. Ik zou bijna kunnen zeggen dat prachtige liedje bid te schrijven uit je knieën. Maar in wezen, 4 uur op de knieën. Van 7 uur tot 11 uur. 'S avonds. Een nood in vervolging. Je begrijpt het niet als je het niet leest. Ik ben Open Doors, de gebedskalender. Je wordt ermee geconfronteerd, elke dag opnieuw. Nu in Mexico. We hebben China gehad. Als je ziet, hoe gaat het met onze broeders en zusters in vervolging? Hoe gaan wij hier met elkaar om, als broeders en zusters? Volharden in de gemeenschap. Dat is verdraaid lastig, want je hebt een paar vreemde moleculen. Ik heb een eigen zaak gehad en iemand heeft mij altijd verweten, Hanny, je bent zo'n leider dat we kunnen en we durven er niet tegen jou in te gaan. Dat werd tegen me gezegd. En toen zei mijn vrouw nog, ja, daar zit een grote grond van waarheid in, Hanny. Nou, en toch was het waar. En moest ik leren op een andere manier met leiderschap om te gaan. Dat is verdraaid lastig. Want je natuur is, ik heb gelijk, ik ben de baas. Er komen een heleboel herinneringen. Een van mijn kinderen, die heb ik een pak op de achterwerk, dat mocht nog, een pak op de achterwerk. Er zat gelukkig een pamper tussen, dus dat was gelukkig wat minder. Pats! En toen kwam mijn vrouw. En toen zei ze, je hebt de verkeerde te pakken gehad. Ja, man. Nee. Dat kan ze nou zo vriendelijk zeggen. Die gave heeft zij. En op een gegeven moment ben ik naar mijn dochter gegaan. Ik zeg, papa is fout geweest. Heeft je in zijn woede, in zijn boosheid, je pijn gedaan? En daar wil ik vergeving om vragen. En toen zei die dochter van mij, amper pratend, vergeven? Meer was niet meer genoeg voor mij om blij en dankbaar te zijn. Het was weer goed tussen ons. En dat is het aspect wat Petrus hier in, nou eigenlijk deze verse tot en met 11, waar gaat het om? Het gaat om de heerlijkheid van God. Die staat ter discussie. Niet onze eigen denkers of bepalingen van denken, maar het staat ter discussie. Waarom gaat het? Het komt de heerlijkheid en de kracht hem toe. Zullen we eens gaan stoppen? Dit is eerlijk zelfonderzoek. Ik heb het niet voorbereid in die zin van nou, het is niet alleen hier, het is overal. In sommige kleine gemeenschappen, in grote gemeenschappen. Zo tot verdriet en pijn. En ik leg het voor jullie neer. Jullie zitten erin. En ik kan alleen maar vanuit mijn hart zeggen, lees eens alles in hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11 nog eens goed door. En zeg, Heere God, hier ben ik. Hier sta ik. En wat heb ik u een verdriet gedaan? Als dat niet zo is, verblijft u in de Heere ten alle tijden en ga door met het leven vanuit God. Maar zo niet, dan is het een leven van zelfonderzoek. Zullen we elkaars handen zijn? Zullen we voor elkaar bidden? Zullen we met elkaar bidden? Ik wil u vragen gewoon nu in stil gebed te bidden. En kijk eens naar of u Gods wil bent of dat u nog in uw oude wil bent. Wat u gedaan heeft. En God zegt, daar moet je nu mee afrekenen. Dat is voorbij. Ga dat niet meer koesteren. Verander je in je denken. En we staan hier als simpele zielen. In afhankelijkheid van God. En we leggen het in zijn hand. Zullen we een stil gebed hebben. Met elkaar, voor elkaar. Bid maar. Ook in ons eigen hart. Misschien moeten we wel naar de tent van de ontmoeting. Terwijl we God en Vader, soms is ons gebed veel langer en wordt het nu onderbroken. Maar u kent ons hart. U kent onze motieven. U kent ons verlangen. En Heer, we hebben een verlangen naar herstel. Allereerst met elkaar, maar bovenal met u. We worstelen in een leven vol met verleidingen. We kijken naar verkeerde dingen. We zijn bezig met verkeerde dingen. En we hebben onze ogen niet meer gericht. Zoek de dingen die boven zijn waar u bent. Vergeef ons, Heer. Vergeef mij in mijn erosie, in mijn aanbidding naar u toe. Vergeef me, Heer, in het tekortschieten van liefde. Ach, Heere. Ik wil u dit bidden, dat onze ogen gericht zijn op de levende hoop die er is in u. Dat wil ik u zo bidden in uw naam, uit genade. Amen. Ik zei laatst tegen mijn vrouw in een restaurant. Ze zei, waar kijk je naar? Ik zei, ik zit het altijd al heerlijk te genieten. Ik zei, je weet gewoon wie er verkering heeft en wie niet. Ik vind het altijd zo mooi. Als je een echte paar hebt die elkaar net hebben leren kennen, misschien wel een date, dan zie je daar een verbinding. En als je wat oudere mensen ziet die zeggen van nou, het eten is niet zo lekker. Volgende keer maar naar een ander restaurant. Je ziet het verschil. Herkent u dat of herken ik dat alleen vanzelf? Hoe is het met mijn eerste liefde? Naar je vrouw toe of naar je man toe? Er is zoveel in de praktijk waaruit we kunnen leren. En daarom wil ik ook voor de Heer danken voor dit gedeelte. In de worstelingen die ik heb en die u heeft. Maar wat is het goed om te samen te zijn. En ik hoop en ik bid dat het weer gaat worden. Zoals Psalm 130 zegt. Wat is het heerlijk als broeders en zusters weer te samenwonen. Hebben we dat verlangen? Dan kan ik alleen maar weer zeggen, halleluja. Amen. Dan moet ik even kijken wat ik moet doen.